In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 19, vers 4 en 5. Psalm 19, vers 4 en 5. Zingen wij na de geloofsbelijdenis gezang 88, het klein Gloria, gezang 88 na de geloofsbelijdenis. Beleiden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader, een almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk, de verzen 60 tot 71. Johannes 6, de verzen 60 tot 71. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden: deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren naar waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader. Van toen af gingen vele zijner discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordende hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. We hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Messias, de Zoon des levenden Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik niet uw 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iscariot. Want deze zou hem overleveren, terwijl hij toch was één van de 12. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij danken u dat gij ons vanavond ook samen geroepen hebt in uw bedehuis. En wij bidden u, wilt gij het wonder aan ons verrichten, dat wij verbonden mogen zijn met u. En dat wat wij hebben overdacht en verwacht, dat we daar ver bovenuit gevoerd worden door de macht van uw Heilige Geest. Heren, wil dit samen zijn maken tot iets dat veel meer is dan wat wij in onze macht hebben om te doen. Heren, wij dragen nu op al onze noden en zorgen. Denk in de eerste plaats aan de zieken. Wilt gij genezing schenken? Denk in het bijzonder aan dominee Bos en aan onze broeder Witteveen. Wilt gij hen nabij zijn en wilt gij hen genezen? Heren, wil uw woord voor ons openen. Spreek zelf tot ons, geef ons de macht van uw Heilige Geest, opdat wij mogen zien, opdat ons oog en ons hart verlicht mogen worden en wij ook mogen onderscheiden tussen het verderfelijke, het vergankelijke en het onvergankelijke. Heren, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 216 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is nu een collecte voor de diaconie en voor de kerkvoogdij. En bij de uitgang is ook weer een collecte voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang dus een collecte voor de kerkvoogdij. Laat ons dus zingen gezang 216 in zijn geheel. De tekst voor hedenavond is het 65ste vers van Johannes 6. Evangelie naar Johannes, 6e hoofdstuk, het 65ste vers. Wij lezen nu het woord van God aldus. En Jezus zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Gemeente des Heren, het is een oude gewoonte dat in de kerk, dat na het Pinksterfeest, de zondag na Pinksteren, bijzonder gedacht wordt aan de drie-eenheid. U weet dat de leer van de drie-eenheid door de kerk is uitgesproken, is geformuleerd: Vader, Zoon en Heilige Geest, één ene God. We vinden die formulering in de Bijbel niet rechtstreeks, maar wel waarschijnlijk nog veel dieper en uitgebreider en grootser dan het ooit in gewone kerkelijke formules uitgedrukt is. Het is ook goed dat wij vanavond ons daarop bezinnen. En nu hebben we het andere malen vaak gedaan, dat we trachten om iets te zeggen over de drie-enige God, zoals de kerk het dan uitdrukt, die voor alle eeuwen drie-enig was, waar we ook van hebben gezongen. Dat is iets waar wij stamelend iets over kunnen zeggen. We kunnen het ook van een andere kant toe komen, en het is dat wij rechtstreeks gaan zien hoe de Heilige Schrift ons indijkt in ons geloofsleven en juist laat zien hoe de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ons zich openbaren. We kunnen daar uit leven en ik wilde daar dan maar vanuit de tekst die hier voor ons ligt iets over trachten te zeggen, of liever te stamelen, want prediken is toch eigenlijk nooit veel meer dan stamelen. Ik dacht zelfs dat het de beste gedeelte van een preek waren waarin gestameld werd. Kan soms zo hoog gaan. En als de geest werkelijk komt, dat zowel gemeente als ook degene die predikt, met het verstand nog met het gevoel het meer kunnen omvatten. Maar dat is helemaal geen eis. Stel je voor dat de dingen die ons gepredikt worden in de beperking van ons verstand begrepen konden worden. Er zijn wel veel dingen bij. Of zelfs in de beperkingen van onze gevoel. Nee, er moet in iedere preek iets bovenuit gaan, ook boven wat de prediker zelf begrijpt. Want de geest is veel meer en het kan juist ons dan een grote verheugenis zijn. Want de Heilige Geest, de vruchten van de Geest, zijn ook blijdschap, verheuging en vrede, gave gemeenschap met God en medemens. Nu, het stuk wat hier ligt. Wordt hier gezegd dat vele leerlingen, Jezus heeft oorspronkelijk veel meer leerlingen gehad dan de 12, op een bepaald ogenblik geërgerd zijn, zich van hem dreigen af te keren. Jezus heeft ervan gesproken dat wie eeuwigheidsleven wil ontvangen, die moet zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Moeilijke dingen om te verstaan. En dan wordt het nog meer uitgewerkt. Zijt gij, Jezus zegt, is het zo dat ge daarom van ongelovig wordt en moeite hebt om te geloven? Wat zult gij dan wel zeggen als gij meemaakt dat de Zoon des Mensen zal opklimmen, zal opgaan van waar gij staat tot waar hij vandaan is gekomen, tot de Vader der lichten inkeert? Ja, en hier heeft de Heer Jezus alles uitgesproken wat het doel van zijn zending is. Hij is gekomen naar ons toe, in een naar God afgesloten wereld. Hij heeft een bres geslagen. Hij is ingedaald tot in de diepste diepte. En ook moet er overal, waar ook de schepping is, waar de val heeft plaatsgehad, tot zelfs tot in de diepste diepte van de verlorenheid van de schepping, en moet nergens een plaats zijn waar God in Jezus niet bereikbaar is. Nu wordt ons dus hier gesproken in de eerste plaats van de Vader. De Vader is degene waarvan Jezus is uitgegaan en waar hij naartoe terugkeert. De Vader heeft alle dingen geschapen. De zonde heeft scheiding gemaakt. Maar alles wat is, is er toch door de Vader. Er is niemand en niets, zelfs geen steen in de wereld, die niet iets met de Vader te maken heeft. Want ook de steen is door God de Vader geschapen. En dan is er de Zoon, het eeuwige woord, waardoor middel van God de Vader alle dingen geschapen heeft. En alles wat ordening heeft, alles wat reden heeft, alles wat te maken heeft met het woord, het is op een of andere manier in verband met de Zoon, weliswaar nog niet met de vlees geworden Zoon, maar wel met de eeuwige Zoon, die het woord is waardoor alle dingen geschapen zijn. Iedere opmerking die een mens maakt, die waar is, overal waar iets van waarheid gloort in deze wereld, en dat is belangrijk, want er is ontzaglijk veel leugen, en er is ontzaglijk veel verbastering, en er is ontzaglijk veel dwaling. Maar overal waar waarheid doorbreekt, ook bij mensen die helemaal niet geloven, heeft dit toch op een of andere manier te maken met het woord, met de eeuwige Zoon Gods, waardoor alle dingen geschapen zijn. Maar nu is er het derde, de Heilige Geest. En de Heilige Geest, daarvan wordt gezegd dat hij niet herkent. Kend wordt door de wereld. De wereld heeft te maken met de schepper, met de Vader. Heeft te maken met de Zoon, die alles geordend heeft. En de Vader doet zijn zon opgaan over boze en goede. En zegent. Maar de Heilige Geest, daarvan wordt gesproken op een zeer bijzondere wijze. We moeten ons eerst afvragen, voor wij nagaan, wat de werking des Heilige Geestes is. Hoe dit in het hele verband van de openbaring van de drie-eenheid staat. Ik heb u al gezegd, ook in de vleeswording van de Zoon gaat zendt God de Vader zijn Zoon tot in de diepste diepte van de wereld, om van daaruit omhoog te stijgen. De bedoeling is, en daar hebben we eerder over gesproken, dat de vergankelijke dingen die naar het verderf slepen en zich voortspoeden, dat die vergankelijke dingen, dat die niet vergankelijk blijven. Ik heb u eerder gezegd, het misverstand dat vaak ook in kerkelijke kringen bestaat, en dat misverstand maakt het leven zoveel droeviger, dat is dit, dat men zegt nu ja, of men spreekt als de wereld en zegt, het gaat om deze wereld alleen, en wat erna komt, nu ja, dat is onbelangrijk of we weten er niets van. En dan concentreert men zich helemaal op de beperking van het aardse leven en wordt daardoor ongelukkig, want het aardse leven is niets waard als er niet de glans van de eeuwigheid overvalt. Daaruit bestaat uiteindelijk de hoogste vreugde en het diepste genot. Maar er zijn mensen die het verband hebben losgemaakt en die daarin willen blijven leven. Er is ook een kerkelijk misverstand, en dat noemde ik reeds. En het kerkelijk misverstand, dat bestaat hieruit dat men zegt, je moet alles loslaten wat hier is, om straks vreugde in de hemel te vinden. Nee, hier wordt duidelijk gesteld, in de opgang van de Heer Jezus naar boven, in zijn verhoging, dat hij alles wat wij zijn en wat wij hebben, de gehele schepping tot de diepst gevallen delen wil opvoeren en wil volmaken in het Koninkrijk Gods. En dat is zo'n troost, ik heb daar ook eerder op gewezen, dat de dingen die zegen van God zijn geweest en die wij moesten loslaten. Ik denk aan mensen die gestorven zijn en waar we zoveel van hielden. Ik denk aan ogenblikken in het leven waarop we in de buurt van het geluk zijn gekomen, of waarin wij werkelijk gelukkig zijn geweest. Het verschrikkelijke daarvan is dat we de ervaring hebben dat het in het verleden verdwijnt, en hier wordt ons gezegd dat de Zoon in zijn verhoging, die begint met zijn kruisdood en die verder gaat in de opstanding en die eindigt in de hemelvaart, de bedoeling heeft om alles wat eens is geweest en wat naar Gods bedoeling is en wat zegen is, om dat voor de eeuwigheid te bewaren, en wat niet daaraan beantwoord heeft, wat mislukt is, want er is veel in het leven mislukt, dat ook vervolmaakt zal worden. Dat is het. Dat is het grote. Daar gaat het om. En nu hebben we gesproken over de Vader en over de Zoon. Maar hoewel die beweging er is, die beweging van de Jacobsladder, van de dieptepunten waarin Jezus is gegaan, opgaan naar de hemel en weer terugkomen op de aarde, die hele beweging waarin alles betrokken moet worden, waar we deel moeten krijgen door vertrouwen te hebben in de Heer Jezus. Vertrouwen, dat is het woord voor geloof, dat is vertrouwen in de Vader. Maar wie de Vader vertrouwt en in hem gelooft, vertrouwt ook de Zoon. En nu komen we op het moeilijke punt. Het is algemeen. De Vader is algemeen schepper. De Zoon is in het algemeen degene door wie God geschapen heeft. En hij is in de wereld gekomen om de wereld te redden. Niet om de wereld te verderven, maar om te redden. Hij is er. Er is een punt in de wereld en je kunt nergens terechtkomen of de reddende macht van de Zoon is vlak bij u, maar de moeilijkheid is, hoe kom je daar naartoe? Hoe kun je nou komen tot dat vertrouwen in die zoon, zodat je in die grote beweging van het opvaren van de diepste gebieden van de schepping, of waar wij dan ook in het leven terecht zijn gekomen, want een mens kan in rare gelegenheden terechtkomen en in rare omstandigheden, ook in hele moeilijke, in hele treurige, in vreselijke, ondraaglijke, in wanhopige. Maar hier wordt gesteld dat waar wij ook terechtkomen, Jezus, die van God is uitgegaan en naar God is teruggekeerd, bereikbaar is. Hoe komt het dan dat wij mensen daar dikwijls zo moeilijk toe komen? Ja, geloof, vertrouwen. Hoe krijg je dat vertrouwen? Nu, daarover wordt in dit schriftgedeelte gesproken. Niemand kan tot mij komen, tenzij het hem gegeven wordt van mijn Vader. Nu ja, nu kunnen wij mensen daarover gaan denken en allerlei uitspraken over doen. En we spreken van een notie van de kerk waarin het geformuleerd is, van de predestinatie, de voorbeschikking, of de uitverkiezingen. Het zijn allemaal menselijke pogingen om dit geheimenis te zeggen, maar het is eigenlijk naar Bijbelse notie het geheim van de Heilige Geest. De Vader en de Zoon zijn uiteindelijk overal te vinden. Maar de toekeer, het herkennen, het zoeken, het vertrouwen in de Zoon is een gave die de Vader uitsluitend schenkt door zijn Heilige Geest te zenden. De Heilige Geest is niet een algemene macht. De Heilige Geest wordt door de wereld niet verstaan. Ze ziet hem niet en kent hem niet, zegt de Heer Jezus. En nu gaat het erom dat dit de enige macht is, dat het een daad Gods is, een daad van God die tot een mens en in een mens komt om de hand uit te strekken, om zich te richten op datgene wat vlakbij is. Ja, broeders en zusters, nu komt de moeilijkheid. Kunnen wij dus niet uit onszelf geloven? Hoe kunnen wij dan toch wel verantwoordelijk gesteld worden? In de eerste plaats heeft de Heer Jezus gezegd dat degene die niet gelooft, die wordt niet veroordeeld, maar die is reeds veroordeeld, want die ligt in de afgeslotenheid en de verlorenheid van deze wereld. Hoe kun je er dan toch toe komen? Sommige mensen zeggen, ja, je hebt toch een vrije keus. Een vrije wil. Ja, die vrije wil hebben wij die nog. Als je eens nagaat, waardoor wordt je oordeel en je inzicht bepaald? Ik weet wel, je stapelt het op door op een onverantwoordelijke wijze in je leven bezig te zijn, door gedachten over te nemen, je aan gesprekken en dingen toe te vertrouwen die beneden alle pijl zijn. En het omgaan met slechte dingen, en het omgaan met schijnbaar niet slechte, maar middelmatige dingen, die algemeen schijnen te zijn, trekt een mens steeds meer neer. Is het dan een schuld van ons? Ja, we zitten er in vast. En je kunt wel eens een ogenblik tot een inzicht komen. En is het zo moeilijk om na te gaan waar je dat vandaan hebt? Is het misschien wat achtergebleven is in ons onbewuste zielenleven van een of andere voorvader, zijn we zelf tot de conclusie gekomen. Hoe staat het nou toch eigenlijk met die hooggeroemde vrijheid? Ziet zo weinig mensen die vrij zijn. Je hoort zo weinig vrije redeneringen. Lijkt zo op elkaar wat de mensen zeggen. En dan is het net alsof ze allemaal zogenaamd zelf tot een conclusie, tot een slotsom zijn gekomen. Maar de slotsommen lijken te veel op elkaar. Ach, wat is een mens gebonden aan zijn karakter, aan zijn inzichten, aan zijn ontwikkeling, aan de tijd waarin hij leeft. We noemen dat geleerd de historische situatie. Alle omstandigheden. Wat is een mens buiten zijn omstandigheden? Wat zijn we terwijl we ons houden voor vrije mensen? Ontzettend gekluisterd. Je hebt er niet eens veel inzicht voor nodig. Als je wat ouder wordt, je hoort iemand 5 zinnen zeggen, dan weet je wel ongeveer van waar die vandaan komt en hoe die gewoonlijk leeft en waar die zich gewoonlijk mee ophoudt. Het is een treurige, ik mag niet zeggen tragische toestand waarin de mens terecht is gekomen. Er wordt van vrijheid gesproken. En er is zo'n slavernij. Hoe komt het toch dat iemand niet komt tot het heil? De Vader en de Zoon. Hij is vlakbij. En hoeveel heerlijkheid is er in de wereld die nog getuigt van hem? Hoeveel schoonheid, hoeveel liefde, hoeveel straling is er? Komt het dan toch dat mensen zich steeds maar afkeren en tot de vreselijkste beslissingen komen? Zelfs de mensen die in de naaste omgeving van Jezus hebben geleefd. Jezus zelf heeft mensen uitverkoren. 12 van de hele mensheid. Jezus, de eeuwige Zoon Gods, het eeuwige woord en de wijsheid. En het schijnt alsof Jezus zich nog vergist heeft. Ik zeg het schijnt. Want hij spreekt van Judas en één van u. Ik heb u 12 toch uitverkoren. Met de liefde van alles die ik had. Ik heb toch een inzicht gehad. Vanaf de grondlegging der wereld. In de diepste en grootste mogelijkheden die bij u waren. Ook bij Judas. En toch, één ervan is een duivel, een diabolos. Dat is eigenlijk een lasteraar. Iemand die miskent de bedoeling van de bestemming van de schepping, die hem afgesloten houdt met alle zogenaamde zoeken van heil van de Vader. Maar de Heer Jezus spreekt het wondere woord uit. Het wordt uiteindelijk. Niet alleen is het een gevolg van de schepping door de Vader. En niet alleen van de verlossing door de Zoon. Er moet ook een toeleiding zijn. De Vader zendt de bevrijdende macht die uit God zelf voortgaat, die alleen voert tot het heil in Jezus. En dat is iets wat niet bepaald kan worden, niet gevonden kan worden in een menselijk aanleg, in menselijk overleg. Ja, de aanleg is zo dat we nooit kunnen vergeten onze bestemming. We hebben iets van God in ons. En dat kan nooit weggenomen worden. Maar het kan overheerst worden. Zodat het geen uitwerking meer heeft. Door alle machten die eromheen zijn. En het is mogelijk dat we een inzicht krijgen. Een ontzaglijk diep inzicht. Wat heel dicht bij de openbaring komt. En wat we ook in diepe denkers tegenkomen. Maar het is nooit voldoende om tot de Zoon te komen. Hoogstens is het zo dat er een vermoeden is. Dat we er heel dichtbij komen. Maar de stap, de laatste stap van het vertrouwen, van dat wondere geloof, dat moet iets zijn dat niet voortkomt uit wat wij nog over hebben van het paradijs. En dat niet voortkomt uit ons diepe inzicht, hoe dicht het er ons ook bij kan brengen. En hoe het straks, als het grote gebeurt, allemaal weer gebruikt kan worden en zijn functie terugkrijgt. Zowel de heerlijkheid van het paradijs als het diepe inzicht dat onze geest ontvangt. Het komt alles terug, maar er is een voorwaarde, een toeleiding. En die geeft de Vader alleen door het wonder van de Heilige Geest. Wat doet die Heilige Geest eigenlijk? Die maakt ons eerst ontevreden met alles wat we hebben. Die laat ons doorzien al het onvolmaakte. Maakt ons wanhopig. Zelfs onze beste werken. Ja, die kunnen door een algemene maatstaf. Maar de Heilige Geest geeft ons in de eerste plaats zo'n fijne smaak. Stelt in ons hart. Hervormt ons geweten. Tot een dergelijk fijn instrument. Dat we geen valse noot meer kunnen aanhoren. Ik bedoel dat dan beeldelijk. Dat we niets wat vals is, niets wat onwaar is, niets wat lelijk is, niets wat slecht is meer kunnen verdragen. Dat is het eerste van die werking. En het maakt ieder wanhopig. Als wij consequent zouden doordenken, maar de Heilige Geest breekt niet alleen af. Wij kunnen zo afbreken. We kunnen zo negatief zijn en daarmee ziften. Maar we hebben dan meestal niet meer de kracht om op te bouwen. Maar de Heilige Geest geeft die kracht dat wij daaruit opgeheven worden. Opgetrokken, dat ons verlangen zo sterk wordt. Dat we met niets meer genoegen nemen. Het mooiste en hoogste in de wereld kan ons alleen een verwijzing zijn naar het nog volmaaktere. Wat gegeven is in de Heer Jezus. Daar worden we dan gebracht als enige hoop en als enige redding. Door die wondere macht van de Heilige Geest. Die niet afleidbaar is. Maar die komt die door de Vader gegeven wordt. Waardoor wij onverdiend, zonder enige verdiensten van ons, uitgeheven worden boven de beperkingen van onze redeneringen, van onze gevoelens, en wij plotseling een onverwoestbaar verlangen in ons krijgen, waardoor we helderziend worden en alleen zoeken en tasten naar waar wij die geweldige beweging die in Jezus in de wereld gegeven is, van de Vader komend, naar de Vader teruggaande, waar we die beweging, die grote Jacobsladder, mogen ontmoeten en daarmee verbonden mogen zijn. Dat doet de Heilige Geest. Broeders en zusters, we hebben gesproken van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is een eenheid in dit alles, ook in ons lot, ook in onze verbinding daarmee, ook in ons geloof. En nu kunnen we verstaan dat niemand bij machte is om tot de Zoon te komen. Niemand kan tot mij komen, tenzij het hem gegeven is van mijn Vader. Het is een onherroepelijk woord, het is een uitspreken van de enige kracht en macht die ons daar kan brengen. Want we hebben altijd hulpmiddelen. We hebben altijd, zoeken we het nog ergens anders bij. We vinden altijd onze troost in surrogaten. Of we nemen genoegen ermee met iets wat ons voor een deel maar laat zien, iets van de goddelijke glans die in Jezus geopenbaard is. We komen er niet toe, maar alleen door die wondere macht komen we tot die godsopenbaring die tot in de diepste delen van de schepping afdaalt en verheft. En waar we ook zijn, en die Heilige Geest ons daartoe brengt, worden we opgeheven. Wordt ons leven opgeheven tot de volmaaktheid. Wordt het vergankelijke onvergankelijk gemaakt. Worden de ogenblikken die wij zo graag hadden willen vasthouden, die krijgen eeuwige betekenis. En we krijgen ze terug. Personen, toestanden. En we gaan zien dat de dingen die eerst onvoldoende waren, zoals de herinnering aan het paradijs, en zoals het was in ons inzicht wat we kregen in deze wereld, alle schone en mooie dingen, ze werden ons plotseling vervuld en teruggegeven in dat hoge verband van de Heilige Geest die ons ziende maakt en ons hart doet verlangen en zoeken in alles naar de eeuwigheid. En we leren dan pas door de Heilige Geest wat geluk is en wat genot is. Ook het aardse geluk en zelfs het aardse genieten hangen samen met een herkenning van de oorspronkelijke glans die God in deze dingen gegeven heeft en die ons daarvan getuigen van een hogere volmaaktheid. Broeders en zusters, ik heb u deze dingen uiteengezet, maar het gaat er ook in een preek om dat wij zielszorg bedrijven. En nu blijft daar die vraag die zo vaak leeft. Maar als ik nu niet getrokken word door de Vader, door de macht van de Heilige Geest, wat dan? Moet ik dan afwachten? Nu moet ik u eerst, en het is niet een theologische redenering, hoewel het dat toch eigenlijk ook wel is, zou willen zeggen, mensen denken dat theologie niet praktisch is, maar het kan toch wel een praktische overweging zijn waar ik u aan zou willen herinneren. Is het zo, en dat is heel belangrijk, of het u onverschillig laat, of u het niet ziet, of u het niet herkent, of u niet bent gekomen tot de Zoon en zijn heerlijkheid in die opstijgende macht. Trekt u zich daar iets van aan? Bent u er bezorgd over of niet? Dat is al een heel belangrijke stap. Een mens die bezorgd erover is, die is op de weg. Ik zal u nog een trap noemen in dit alles. Een mens die bezorgd is over zijn eigen zaligheid en of hij Jezus zal vinden. Zo iemand is op de weg. Maar er is maar een stapje op de weg. Een mens die zich daar niet om bekommert, maar zich bekommert om het heil van zijn naaste en van zijn medeschepsel, die is weer een stap verder. Dat is niet gelijk. Want het gaat er eerst om dat iemand vervuld is ervan dat Gods heerlijkheid geopenbaard zal worden in de hele wereld. Het gaat hem dan niet in de eerste plaats om zijn heil. Het gaat niet eens meer, en dat is nog een stap verder, om het heil van de naaste en van het medeschepsel. Het is een tweede trap. Maar er is nog weer een hogere trap. En het is als het de mens alleen maar gaat, dat Gods heerlijkheid zal stralen in de ganse schepping. En dat Gods eer over alles gaat. Wat het lot van de mens en de mensen daarbij is, dat is het tweede. Dat zal er vanzelfsprekend in opgenomen worden. Dat is een derde trap, dat het u niet meer gaat om het eigen belang, maar om de ere Gods. Dat is het eerste wat ik wou zeggen van het praktische. En nu het laatste. Ik heb me dus afgevraagd, en dat stel ik dus in uw midden, is het u onverschillig? Heeft u een verlangen naar? Betreurt u het als u die ontzaglijke, stralende heerlijkheid van Gods verlossing in Jezus nog niet persoonlijk kent? Bent u daarvan geschokt? Verlangt u ernaar? Dat is heel belangrijk. Maar nu spreek ik over al die symptomen. En het is mooi om dat te doen, om te zien waar men aan toe is geestelijk. Maar het is niet alles. Het gaat om iets wat daar weer bovenuit gaat. En dat is dit eenvoudige woord. Als iemand bekommerd is over deze dingen en zegt, ja, ik heb er eigenlijk geen gevoel voor, het ligt me echt zo ver, ik zou het eigenlijk wel willen, dan is er een weg. Er wordt ons in deze leer, dat wat de Heer Jezus hier zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij het hem van de Vader gegeven is, wordt hier niet een leer uiteengezet van wat daar in de eeuwigheid besloten is. Daar heeft het wel mee te maken. Maar in de verkondiging van de Heer Jezus komt steeds iets naar voren. Er is één gebed, broeders en zusters, wat God de Vader altijd verhoort. En dat is het gebed om de Heilige Geest. Jezus zelf staat daar garant voor. Dat hij zegt, wie de Vader daarom bidt, die zal verhoring vinden. Broeders en zusters, we mogen daar altijd om bidden dat de Vader de Geest zendt om ons tot de Zoon te brengen. En weet ik wel, dan gaan mensen redeneren en zeggen, ja, maar je bidt niet als je dat niet gegeven is. Maar dat is een redenering die je hier niet mag inpassen. Het gaat erom, om de vrijheid van het gebed. We hebben er niet mee te maken van waaruit we bidden. Als iemand vergaat, als iemand dreigt te verdrinken, dan roept hij om hulp, om redding. En zo is het ook, broeders en zusters. Wie echt gegrepen is en door bid, en hij zal de Heilige Geest ontvangen, en dan is er een vrijheid, zo groot, zo heerlijk, en er gaan gebieden open door die macht van de Geest. Want je krijgt pas een goede smaak. Je krijgt pas een goede kijk op de dingen. Je gaat onderscheiden wat waarde heeft en wat waardeloos is. Je gaat onderscheiden van wat goed is en wat kwaad. En mooi en lelijk. Het zijn allemaal heel belangrijke dingen. En welluidend en vals. En waar en onwaar. Het zijn allemaal dingen die gaan komen. En die het leven helemaal veranderen. O, als die Heilige Geest komt, dan worden die heerlijke dingen gezien. Die grote beweging waarin Jezus alles besloten heeft. En het leven waarvan je dacht dat het mislukt was. Waarvan je dacht dat het voorbij was. Je krijgt het op een wondere wijze terug, om het nooit meer te verliezen. O, en dan zijn we nog maar aan het begin. Broeders en zusters, we hebben gesproken van het geheimenis van de drie-eenheid. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader die de Zoon zendt. De Zoon die alle tot de diepste dikte van de schepping bereikt, zodat er geen gebied is waar God niet bereikbaar is voor wezens die verloren zijn gegaan, voor zondaren. En er is een macht die de Vader zendt om zielen te brengen tot de Zoon. O broeders en zusters, wat een verkiezing dat mensen betrokken worden, niet alleen om te beschouwen, maar om te leven uit het geheimnis van de heilige drie-eenheid, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Drie-enig God. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkander van Psalm 48, het vierde vers, Psalm 48, vers 4. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.